Wij willen vanavond lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs uit hoofdstuk 10 en 11. Ik lees u uit de Telos-vertaling. Onze bespreking van vanavond begint bij vers 8. Ik lees vanaf vers 12. Maar Paulus zegt, want wij durven ons niet rekenen tot of vergelijken met sommige van hen die zichzelf aanbevelen. Maar deze, terwijl zij zichzelf naar zichzelf afmeten en zichzelf met zichzelf vergelijken, zijn onverstandig. Maar wij zullen niet roemen buiten de maat, maar naar de maat van het arbeidsterrein dat God ons als maat heeft toebedeeld om ook u te bereiken. Want wij strekken onszelf niet te ver uit, alsof wij u niet bereikten, want wij zijn ook tot aan u gekomen in het evangelie van Christus. Terwijl wij niet roemen buiten de maat op de arbeid van anderen, maar hopen dat naarmate uw geloof toeneemt, wij onder u meer aanzien zullen krijgen in overeenstemming met ons arbeidsterrein. Om nog overvloediger in de streken verder dan u het evangelie te verkondigen, niet om te roemen in het arbeidsterrein van een ander over wat bereikt is, maar wie roemt, laat hem roemen in de Heer. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, maar die de Heer aanbeveelt, die is beproefd bevonden. Och, mocht u een weinig onwijsheid van mij verdragen. Ja, verdraagt mij ook, want ik ben naijverig over u met een naijver van God. Want ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat wellicht zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, of een andersoortig evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen. Want ik vind dat ik in niets heb achtergestaan bij de uitnemendste apostelen. Vers 13. Zulke mensen zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken. Vers 21, in het midden. Wat iemand ook aandurft, ik spreek in onwijsheid, durf ik ook aan. Zijn zij Hebreeën, ik ook. Zijn zij Israëlieten, ik ook. Zijn zij Abrahams nageslacht, ik ook. Zijn zij dienaars van Christus, ik spreek als een onzinnige, ik bovenmate. In arbeid zeer overvloedig, in gevangenissen zeer overvloedig, in slagen bovenmate veel, dikwijls in doodsgevaar. Run. Van de Joden heb ik 5x40 slagen min 1 ontvangen. 3x ben ik met roeden geslagen. 1x ben ik gestenigd. 3x heb ik schipbreuk geleden. En nacht en dag heb ik in volle zee doorgebracht. Dikwijls op reis, in gevaren van rivieren, in gevaren van rovers, in gevaren van volksgenoten, in gevaren door de volken, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op zee, in gevaren onder valse broeders, in arbeid en moeite, in waken dikwijls, in honger en dorst, in vasten dikwijls, in koude en naaktheid. Behalve wat van buiten komt, overvalt mij dagelijks de bezorgdheid van over al de gemeenten. Wie is zwak en ik ben niet zwak? Wie vindt aanleiding tot vallen en ik brand niet? Moet er geroemd worden, dan zal ik roemen in wat mijn zwakheid betreft. De God en Vader van de Heer Jezus, Hij die gezegend is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus bewaakte de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen om mij te vangen. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontkwam aan zijn handen. Tot zover uit het woord van God. Dit zijn hoofdstukken in het woord van God die niet gekenmerkt worden door ingewikkelde leringen waar we onze tanden op kunnen stuk bijten, waar veel aan uit te leggen is. Dit zijn uitermate praktische gedeelten. Oppervlakkig gesproken lijken het dingen die ons niet direct raken. Kritiek op een apostel, och, dat zegt ons niet zoveel. Wij kennen toch geen apostelen meer, zeker niet zulke als Paulus. Dus wat hebben wij hiermee te maken? Wel, ik denk dat ik vanavond voor u er 5 punten uit ga lichten die voor ons wel degelijk met grote praktische, veel praktische betekenis voor ons kunnen hebben. In de eerste plaats, wat Paulus hier aan het einde van het 10e hoofdstuk schrijft over arbeidsterreinen. In de tweede plaats, wat hij zegt in het begin van hoofdstuk 11 over de kuise bruid, zoals de NBV het zegt. De gemeente van de Korintiërs was als een kuise bruid die hij aan Christus had verloofd of ondertrouwd. Ten derde wat hier gezegd wordt over valse dienstknechten. Ten vierde over de merkwaardige situatie dat Paulus zegt, ik spreek niet naar de Heer. Ik ga als een onwijze spreken. Maar we zullen erover nadenken wat dat betekent voor de inspiratie van de schrift. Wanneer Paulus zegt, ik ga nu spreken zoals het eigenlijk in de Heer niet kan. En ten vijfde, het lijden om Christus wil dat hij heeft doorgemaakt. We hebben gezien in hoofdstuk 10 lijkt het wel, nou dat lijkt niet, het begint een heel nieuw deel van de brief. En het lijkt wel alsof, dat wilde ik zeggen, alsof dit helemaal niet hoort bij het voorgaande. Alsof het hier gaat om een stuk, zoals men wel gedacht heeft, uit een heel andere brief. Paulus pakt hier een draad op waar hij het in het begin van de brief ook wel over gehad heeft. En dat is de verdediging van zijn bediening. Wie de bediening van Paulus aanvalt, kunnen we nu zeggen, die tast het woord van God aan. Paulus is de meest, na de Heer Jezus zelf uiteraard, dat is geen vergelijking, de meest bijzondere dienstknecht van de Heer in het Nieuwe Testament. Meer dan wie van de 12 apostelen ook. Zijn bijdrage aan het Nieuwe Testament is groter dan die van welke schrijver dan ook. Hoewel Lucas met het evangelie en het boek Handelingen, dat zijn wel minder boeken, maar door de lengte toch aardig in die richting komt. En ook Johannes door zijn evangelie en de brieven. Maar Paulus heeft de grootste invloed uitgeoefend op de christelijke kerk tot heden aan toe. Wie zijn bediening aanvalt, die valt het woord van God aan. Die valt de grondslagen aan van het christelijk geloof. Paulus verdedigt zijn bediening hier niet om zichzelf te verdedigen. Dat is zo belangrijk, dat onderscheid. Dat is voor ons heel moeilijk. Je bediening verdedigen betekent heel gemakkelijk dat we onze persoon erin brengen. Dat we ons als persoon aangevallen voelen. En dat is helemaal niet nodig. En dat is bij Paulus heel duidelijk. Het gaat hem om de zaak van de Heer. We zijn zo midden in het stuk gebleven. Hij zei in vers 7, en ik lees het nu eens voor uit de NBV. Zien we eens de feiten onder ogen, 10 vers 7. Wanneer iemand er zo van overtuigd is dat hij Christus dient, moet hij goed bedenken dat ook wij dat doen. Zelfs al zou ik overdreven hoog opgeven van het gezag dat de Heer ons heeft toevertrouwd, overigens een gezag om uw belang te dienen, niet om het te schaden, dan nog zou blijken dat ik de waarheid spreek. Ik wil niet de indruk wekken u alleen door middel van brieven te waarschuwen. Er zijn er namelijk die zeggen, in zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft weinig te betekenen. Laat iemand die dat beweert gezegd zijn dat ik eenmaal bij u precies zo zal optreden als in mijn brieven. Hier zien we dat iets gebeurt wat heel vaak gebeurt. En dat is, ik kom daar straks op terug, als we het in het algemeen hebben over de manier waarop wij kritiek op elkaar uitoefenen. Hier gebeurt wat wij in de filosofie aanduiden als een argument ad hominem. Dat wil zeggen tegen de mens, de persoon zelf gericht. Wij hebben daar een heel eenvoudige uitdrukking voor. Dat is op de man spelen. Niet op de bal, maar op de man. Om die man te vloeren in plaats van de bal door te spelen. En dat is een hele gemene manier. Je moet die twee, de dienstknecht als persoon en wat hij brengt, uit elkaar houden. Hier wordt Paulus optreden in diskrediet gebracht. Eigenlijk wordt daarmee gezegd, het is een onogelijk mens. Hij is geen imponerende verschijning in zijn prediking. Straks komt hij daar nog op terug. Hij was blijkbaar geen indrukwekkende retorische prediker. niet uitgesproken welsprekend. Dat de mensen zich door hem voelden aangetrokken was niet door zijn welsprekendheid, maar door wat hij bracht. En die mensen konden van zijn brieven niet zeggen, ze kenden de diepte daarvan, maar ze zeiden zijn persoonlijk optreden, och, dat stelt niet veel voor. Dat is op de man spelen. In plaats van luisteren naar de boodschap. Daar hadden ze natuurlijk ook kritiek voor, maar het is vaak veel efficiënter om kritiek te hebben op de persoon. Dan kan je de moeite besparen om kritiek te hebben op de inhoud. Ik zou u daar vele voorbeelden van kunnen noemen. Wie op het internet eens een tijdje rondsurft, niet dat dat erg stichtelijk is, om christelijke sites te bekijken waar kritiek op anderen wordt uitgeoefend, die ziet dat om de haverklap. Waarbij het dus niet alleen maar gaat om de inhoud, maar waar de persoon zelf erin betrokken wordt. Waar dus iemands argumenten, iemands boodschap in discrediet wordt gebracht door de persoon zelf aan te vallen. Wel nu, zegt Paulus, jullie zullen straks als ik bij jullie ben ervaren hoe dat is. Als ik er persoonlijk bij jullie ben of mijn persoonlijk optreden inderdaad zo slap is. Zo weinig indruksvol. Maar nu, dan gaat hij spreken over die werkterreinen. En dat is iets wat me bijzonder op het hart ligt. Arbeidsterrein. Eén verwijt kon Paulus niet gemaakt worden, namelijk dat hij werkte op het arbeidsterrein van anderen. Die critici deden dat wel, die gaven daar ook niks om. En dat is heel merkwaardig, want we zien dat vandaag precies zo gebeuren om de haverklap. Het merkwaardige is het soort argumenten dat daarbij gebruikt worden. Het soort argumenten is, ja, maar anderen hebben hier ook wel gewerkt, maar wij brengen de waarheid. Kijk, dat is even een klein verschil. Er zijn twee opvattingen, dat zijn die van de anderen en dat is de ware opvatting, dat is die van ons. Ik zou u rustig zeggen als inleiding op dit punt van die arbeidsterreinen. Er is nergens zoveel concurrentie. Nou, nergens. In de politiek lusten ze er ook wat van. In de wetenschappelijke wereld lusten ze er ook wat van. Maar laat ik dan zeggen, we zien het nergens meer, omdat dat zo dicht bij huis is, als in de christelijke wereld. Op allerlei terreinen. Wie iets thuis is op de zendingsgebieden en die weet hoe concurrerende zendingsorganisaties elkaar daar in de wielen rijden en onder elkaars duiven schieten. Opmerkelijk dat we daar zoveel spreekwoorden voor hebben. Laat wel zien hoe veel voorkomend probleem het is. Om de haverklap. En het gaat om zieltjes vangen. Je ziet ook hoe weinig mensen zichzelf kennen, want het argument is altijd, ja, maar wij vertegenwoordigen de waarheid van God, al zegt men dat dan niet zo. Dus natuurlijk is het duidelijk dat die mensen naar ons toe moeten komen. Want als ze bij ons komen, dan horen ze het zuiverste, de woorden van God. Je ziet dat ook als in een plaats samengewerkt moet worden. Er is een grote evangelisatiecampagne, alle kerken worden uitgenodigd om mee te doen. Dan ga ik er even vanuit dat het gaat om het zuivere evangelie van het Nieuwe Testament, waar de meeste kerken het gelukkig over eens zijn. Ik bedoel, het is geen initiatief van de Mormonen of van de Jehovah's getuige. Nou, het is heel boeiend om te zien wie er niet meedoen. Dat is zeer boeiend. En met welke argumenten? Die niet meedoen, dat zijn de vrijzinnigen, want die hebben dat zijn met het evangelie zelf niet eens. Maar anderen die niet meedoen, die hebben daar hun verschillende redenen voor, maar eigenlijk komen ze er allemaal op neer, dan zal men dat zo niet toegeven, dat ze neerkijken op die anderen. Of dat men zegt, ja, maar stel je voor dat de mensen tot geloof komen, dan heb je ook kans dat ze naar die andere kerken toe gaan, in plaats van naar onze gemeente. Er zitten altijd sectarische motieven achter. Want wijs nou maar eens aan wat er in die evangelieverkondiging van die andere gemeente niet deugt. In welk opzicht brengen die niet het zuivere evangelie? Dat kan men niet aanwijzen. Waarom doet men dan niet mee? Dat is dus concurrentie niet alleen maar op de zendingsgebieden, dat is ook concurrentie dicht bij huis. U kent dat, in uw kleine dorp is maar één supermarkt en dan komt er een onverlaat en die sticht daar een tweede supermarkt. Iedereen een rep en roer, naar wie moeten we naartoe gaan? Die tweede die gaat natuurlijk ook onder de prijzen van de eerste zitten. Die eerste is boos, maar ja, we leven in een vrije land. En zo gaat het in de gemeente ook. Ik ken een dorp in Nederland waar toch al heel wat evangelische gemeenten waren, ter kust en ter keur. Je kon kiezen wat je wou. Maar er was één broeder in een van die gemeenten, die kreeg het op zijn hart om zich los te maken van die gemeente en eigenhandig een nieuwe gemeente te stichten. Dat kan zomaar. Met gevolg dat hij mensen, en trouwens, ik kan zo wel drie voorbeelden daarvan noemen. Ik denk nou toevallig aan één, maar dan schiet er meteen een tweede en een derde. Zo'n gemeente zuigt dan mensen weg uit die andere gemeente. Dat is wat nieuws. Men is erin geïnteresseerd. Men trekt daar massaal naartoe. Vaak zijn dat dan ook nog eens een keer krachtige leiders. Zo krachtig dat in het geval waar ik nu aan denk, na 1 of 2 jaar die hele gemeente al uit elkaar valt. En een deel blijft achter die voorganger aanlopen. En een andere gedeelte kan niet meer opschieten met zijn autoritaire houding. En zo gaat dat maar door. Vooral evangelischen, die hebben daar een handje van. Daar is het ook makkelijker om een scheuring te forceren. Als dat in de kerken gebeurt, heeft dat veel dramatische gevolgen. Daarom gebeurt het minder, maar de gevolgen zijn altijd wel erger. Maar dit soort concurrentie, de ene gemeente naar de andere stichten, zonder zich af te vragen, wat is er al op dit terrein? Is er eigenlijk nog wel behoefte om er iets naast te doen? Maar men gaat daarmee door, want wat wij brengen is uniek, is speciaal. Dat hebben die anderen niet. Hier gebeurde precies hetzelfde. Niemand kon Paulus kwalijk nemen dat hij op welk terrein dan ook werkte, want hij was altijd de eerste. Nou, niet altijd, maar zeker bij de Corinthiërs. Er waren wel eens terreinen, hij was bijvoorbeeld nooit zelf in Rome geweest, daar waren anderen geweest. De gemeente in Colosse had hij ook niet gesticht. Die waren door anderen gesticht. En hij wist dan heel behoedzaam op te treden, om niet op het terrein van een ander te komen. Hij was de eerste in Korinthe geweest, later kwam Apollos, later kwam Kefas. Geen enkel probleem, dat waren broeders die langs dezelfde lijnen werkten en in broederlijke harmonie met Paulus. Sterker nog, als Paulus daar bezwaar tegen had gehad, dan ontstaat er een ander gevaar. Namelijk dat Paulus net gedaan had of het zijn clubje was. Alsof het zijn gemeente was en niet de gemeente van Christus. Dat kan ook, hè. Dat zijn de mensen die zeggen, je mag niet op mijn arbeidsterrein komen, staat in 2 Korinthe 10. Maar wat ze bedoelen was, die club is voor mij, het is mijn gemeente, blijf er vanaf. Ook weer bang voor concurrentie. Hè? Dus het werkt naar 2 kanten. Paulus deed niet wat deze valse apostelen wel waren. Die kwamen in bestaande gemeenten en probeerden daar onrust te zaaien. Dit is zo actueel. Je kunt het vandaag op allerlei plekken merken. Onrust zaaien, onder de duiven schieten en de mensen lopen daar achteraan. Dat is ook iets heel verbazingwekkends. Wat dat betreft ben ik wel eens jaloers hoe dat in reformatorische kerken gaat. Als daar een dominee een scheve schaats rijdt, de hele structuur blijft in stand. Het is wel verdrietig, maar de structuren blijven in stand. Hij wordt geschorst en er komt een ander, maar het hele bouwwerk is onaangetast. Als het in een evangelische gemeente gebeurt, ligt de hele gemeente prompt op zijn gat. Want die is zo sterk gebonden aan die persoonlijkheid. Er is geen organisatiestructuur, valt de leider. Dat gebeurt trouwens ook als hij plotseling overlijdt en hij is een hele sterke centrale persoonlijkheid. Dan blijft er van zo'n gemeente vaak niets over. Als hij een scheve schaats rijdt, gaat het hele werk volkomen te grond. Hier liggen zulke belangrijke dingen. En je wordt er zo moe van en vaak zo verdrietig. Als je ziet hoe dit geconcureer onder elkaar doorgaat. En men heeft het vaak niet door omdat men altijd zich verschuilt achter de zaak des Heren. Het gaat immers niet om onze zaak. Het gaat om de zaak des Heren. Wie zulke dienstknechten aanvalt, valt de Heere God aan. Dat is ook 1 reden waarom ze vaak zoveel macht kunnen uitoefenen. En ik hoorde van de week nog weer over een gemeente waar de mensen niet alleen maar hun tiende moesten geven. Daar kun je al vraagtekens bij plaatsen. Waarom moet je dat aan je voorganger afdragen? Maar ze moesten alles afgeven wat ze hadden. Sommigen moesten zelfs hun huizen verkopen. En de mensen slikken dat allemaal. Totdat het een keer de spuigaten uitloopt. Maar dan is al zo onnoemelijk veel kwaad geschied. Deze hoofdstukken gaan over wat Paulus sarcastisch noemt in vers 5 aan het eind. De uitnemendste apostelen. Maar wat hij bedoelt zie je even later in vers 13. Het zijn valse apostelen. Bedriegelijke arbeiders. En dat brengt me, ik sla dat tweede punt even over, dat brengt me ook vanzelf tot dat derde punt. Valse dienstknechten. Je hebt dwalende dienstknechten, daar gaat het hier niet over. Ik denk dat elke dienstknecht op bepaalde punten wel dwaalt. Wie heeft nou de hele waarheid in pacht? Je hoopt alleen maar dat je het op tijd te zien krijgt en dat je open staat als anderen je daarop proberen te wijzen, als die je tenminste goed gezien hebben. Er zijn altijd wel dingen waarin we het niet helemaal goed zien. Maar hier gaat het niet simpel om dwalende dienstknechten, maar dit zijn dienstknechten die het werk van God ondermijnen. En Paulus zegt daar regelrecht van, dat zijn dienstknechten van Satan. Wij leven in een cultuur waarin je dat soort dingen niet meer moet zeggen. Je moet lief zijn voor elkaar, dan moet je niet met zulke scheldwoorden beginnen. Nou, dat kun je ook inderdaad te gauw doen. Ik zou daarbij onderscheid willen maken tussen, en dat is wat ik straks ook al zei over verschillende soorten van kritiek. Je moet onderscheid maken tussen verschillende soorten van critici. En daar zitten een heleboel glijdende overgangen in, maar heel simpel gezegd. Ontmoeten we in ons leven twee soorten critici. Het is in werkelijkheid natuurlijk veel ingewikkelder, maar even om het eenvoudig te houden. Dat zijn de critici die welgezind tegenover u staan en critici die u niet welgezind zijn. Die welgezind zijn, dat zijn de mensen met opbouwende kritiek. Ze willen u helpen. Ze houden van u. Ze willen uw dienst bevorderen. Ze zeggen het ook bescheiden, want ze kunnen ook dwalen. Maar ze zeggen, joh, zou je niet eens daarop letten of zou je niet eens daarop letten? Ik ben ontzettend dankbaar voor zulke critici. Tegenwoordig kunnen ze me makkelijk bereiken via de e-mail. En anderen doen het mondeling. Of via de telefoon, dat maakt niet uit. Dat zijn mensen die vallen niet mijn persoon aan. Integendeel. Ze willen alleen maar dat de bediening door mij heen effectiever wordt. En ze denken dat als ik op die punten en die punten verbeteringen zou aanbrengen, dat het beter zou gaan. Elke dienstknecht van de Heer moet voor zulke critici openstaan. Wee je gebeente als je te arrogant wordt om dat soort kritiek nog te kunnen aanvaarden. Dan stel je je boven iedereen. Dan ben je boven alle kritiek verheven. Dat is absoluut verwerpelijk. Paulus kritiseerde Petrus in het openbaar zelfs, lezen we in Galaten 2. Dat moet kunnen, want Paulus hield van Petrus en hij stond welgezind tegenover hem. Hij speelde niet op de man. Het ging er niet om Petrus te laten vloeren, maar het ging erom om de dienst van Petrus in het rechte spoor te leiden, want Petrus dreigde scheef te gaan. Over dat soort critici gaat het hier niet. De tweede groep, dat zijn de onwelgezinde critici. Die staan niet welgezind tegenover u. Die spelen op de man. Zij proberen u onderuit te halen. Zij proberen uw dienst te storen. Dat doen ze heel vaak uit jaloezie. Heel vaak uit concurrentieoverwegingen. Ze proberen zich te wringen op die plek waar u bent. Ze schieten onder uw duiven. Ze tasten uw persoon aan. Dat zijn de critici waar het hier over gaat. In het eerste geval mag je nooit zeggen dat het om dienstknechten van Satan gaat. Dat bewijst alleen maar hoe ontzettend arrogant je geworden bent. We moeten allemaal openstaan voor de kritiek van een vriend. Dat zijn vrienden, zegt de spreukendichter, die jou een spiegel voorhouden en die jou kritiek leveren. Waar je naar moet luisteren. Het is een vriend die mij mijn feilen toont, zoals het oude spreekwoord zegt. Juist omdat hij een vriend is, kan hij dat doen. En luister ik daarnaar. Maar wie gericht is tegen de persoon, en eigenlijk natuurlijk ook tegen de boodschap, wie de boodschap zelf onderuit haalt, daarvan zegt de apostel Paulus, want hij was zich bewust een dienstknecht van de Heer te zijn, dat zijn dienstknechten van Satan. Dat wil niet zeggen dat zulke mensen verloren gaan per se. Het wil niet zeggen dat ze niet wedergeboren kunnen zijn. Laten we onthouden dat in Matteüs 16 Petrus van de Heer Jezus eerst te horen krijgt: welgelukzalig ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Petrus was al wedergeboren vanaf Lucas 5, toen hij zei: ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. En toen de Heer hem oprichtte en hem tot een visser van mensen maakte. Maar toen Petrus als wedergeboren mens tegen de Heer Jezus zei: dat zal u geenszins geschieden, Heer, toen hij de Heer rechtstreeks tegenstond en diens uitspraken ondermijnde, toen zei de Heer Jezus in Matteüs 16 in datzelfde hoofdstuk tegen hem: ga weg achter mij, Satan, want gij bedenkt niet de dingen van de mensen, van de God, maar de dingen van de mensen. Een dienaar van Satan, daarmee zegt Paulus dus helemaal niets over de intentie van die mensen zelfs. Hij zegt niets over hun persoonlijke behoudenis. Hij kijkt alleen maar naar wat ze doen. Het is ontzettend gevaarlijk om te oordelen over iemands motieven. Paulus doet het wel een enkele keer als hij het heel zeker weet. Maar in het algemeen is het gevaarlijk. Wij kunnen niet iemand in het hart kijken. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat doen we heel gauw. Als iets ons niet aanstaat, dan zeggen we: nou, die zal het wel daar en daarom doen. Terwijl we dat helemaal niet kunnen zeggen. Dat weten we helemaal niet. Alleen God is de hart te kennen. Iemand, we oordelen dus niet over de motieven. We oordelen niet of iemand een gelovig of een ongelovig is. We kijken naar de uitwerking van wat hij doet. Hij breekt het werk van God af. En daarom is hij een dienaar van Satan. En dat is daarom zo gevaarlijk, omdat we hier lezen. Ik spring wat heen en weer, maar dit is voor deze avond niet zo erg. Omdat het stof geen geregelde vers voor vers verklaring nodig maakt. In vers 14 van hoofdstuk 11 staat: geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. U weet, dat zijn de twee grote aanpakken van de duivel. Of hij gaat rond als een brullende leeuw, 1 Petrus 5 vers 8. Of hij gaat rond als een engel van het licht. In het eerste geval kun je hem al op een afstand horen aankomen. Dan komt hij op klompen. Dan maakt hij een hoop herrie bij. Dat is in landen waar verdrukking is, waar gelovigen gevangen genomen worden. Daar heeft de Satan geen masker voor. Daar openbaart hij zich in zijn ware karakter. Een brullende leeuw. Maar op andere momenten, in andere landen en bij andere gelegenheden, doet hij zich voor als een engel van het licht. En dan is hij natuurlijk veel gevaarlijker. Dan komt hij op kousenvoeten. Dan doet hij zich mooi voor. Hij doet zich voor als een boodschapper van het licht, terwijl hij een werktuig van de duisternis is. Hij hult zich, dat beeld gaat natuurlijk niet helemaal op. Hij hult zich in een gewaad van licht, maar er is duisternis. Hij komt met schone schijn. Nou, nu heb ik u iets gezegd over het slot van hoofdstuk 10. En ik heb u iets gezegd over het middenstuk in hoofdstuk 11, over die valse dienstknecht. En kijk nou eens naar dat beginstuk, dat zo belangrijk is. Het tweede punt dat ik u noemde. Waar Paulus liefde en zorg voor die gemeente uit blijkt. We hebben aan het eind van hoofdstuk 11 gelezen dat te midden van alle beproevingen die Paulus moest ondergaan in zijn bediening, daar bovendien nog bij kwam de dagelijkse zorg voor de gemeente. Dat betekent bezorgdheid. Hij had zorgen om al die gemeenten. Het is als wanneer je veel kinderen hebt en je brengt ze dagelijks allemaal in het gebed bij de Heer. Want ze zijn allemaal verschillend, ze hebben allemaal hun eigen leven. En om allemaal heb je zorg, de een meer dan de ander. En de een weer op ander terrein dan de ander. Maar je brengt ze bij je. En Paulus had zoveel gemeenten gesticht. En al die gemeenten was al wat. Er moet toch een druk verkeer zijn geweest van broeders die hem bericht kwamen brengen over die gemeente. En soms kon Paulus zich geweldig verblijden, zoals over Korinthe, dat hebben we in deze brief gezien. En op andere punten had hij weer geweldig veel zorg. En die zorg, die drukte op hem. Niet dat hij zat te tobben en te piekeren, maar hij bracht dat alles bij de Heer. Elke dag, die nood van al die gemeenten. Paulus staat daar nooit boven. Hij schept geen afstand tussen zichzelf en die gemeente. Er is altijd liefde, want die mensen daar in Korinthe, die gelovigen, waren zijn geestelijke kinderen. Och, zegt hij in 11 vers 1, mocht u een weinig onwijsheid van mij verdragen. Ja, verdraagt mij ook, want ik ben naijverig over u met een naijver van God. Een beetje ouderwets woord. Het is eigenlijk gewoon jaloersheid. Maar dit is jaloersheid. Je hebt jaloersheid, die is heel verkeerd. Dat is de afgunst. Dat is een werk van het vlees, zegt Galaten 5. Maar er is ook een jaloersheid waarmee een man het niet kan hebben dat een vreemde vent aan zijn vrouw komt. Dat is met een jaloersheid waakt hij over haar. Dat kan heel ongezond worden. Als die vol argwaan zit, als een vrouw maar naar een man kijkt, of die man die kijkt een beetje vriendelijk naar zijn vrouw. Maar daar hebben we het nou niet over. Er is ook een gezonde jaloersheid. En dat wordt in de Bijbel vaak weergegeven met het woord naijver. Het staat al in de 10 geboden. God is een naijvere God. Als ik het gewoon in het Hollands mag zeggen, God kan het niet hebben als zijn volk naar andere afgoden kijkt. Dat is een jaloers God. Een God die het niet verdraagt dat zijn volk ook maar de afgoden een blik waardig kunt. Laat staan dat ze die afgoden gaan dienen en zich ervoor gaan neerbuigen. De Heere is een naijverig God. Hij waakt over zijn volk om het helemaal voor zichzelf te hebben. Zo staat het hier. Ik ben naijverig over u met een naijver van God. Want ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Paulus is hier bruidswerver. In het oude Israël had je zulke huwelijksmakelaars. En andere culturen ook wel. Die een bruid moesten werven. Eliezer, de knecht van Abraham, is dat in Genesis 24, aangenomen dat het Eliezer was. En Paulus beschouwt zich ook zo. Hij kijkt naar die gemeente. Hij komt niet op de gedachte om te zeggen, dat is mijn gemeente. Moet je altijd mee uitkijken. Als je voorganger van een gemeente bent, om te zeggen, mijn gemeente dit, mijn gemeente dat. Het is helemaal niet jouw gemeente. Je bent bruidswerver. Jij bent degene die die gemeente als een bruid, als een reine bruid aan Christus aanbiedt. Jij bent alleen maar, zoals Johannes de Doper in Johannes 3 van zichzelf zegt, de vriend van de bruidegom. Je bent alleen maar de bruidsjonker. Je bent alleen maar de getuige bij de bruiloft. Of hoe je het ook noemen wilt. De gemeente is de bruid. En hier heel specifiek toegepast op één plaatselijke gemeente. De gemeente is de bruid. Christus is de bruidegom. Paulus is de bruidswerver. Zoals de knecht van Abraham die de bruid haalt uit het verre land en brengt bij de bruidegom. Om je aan Christus voor te stellen als een reine maagd. Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Zoals het begon in het paradijs, zo is het ook al heel vlug begonnen in de kerkgeschiedenis. Kijk eens naar de listige wijze waarop de slang Eva weet te verleiden. Door de woorden van God te verdraaien, door in haar denken de eerste twijfel te zaaien, waardoor haar hart niet meer helemaal toegewijd is aan de Heere God. En zo gauw de duivel maar een klein stukje heeft, waar die toewijding aan de Heere gaat ontbreken of minder is geworden, daar pakt hij haar. En komt dan ronduit met zijn leugen. Je zult niet sterven, maar God wil niet dat je van die boom eet. Want ten dagen dat je daarvan eet, zul je als God zijn, goed, de kennende het goed en het kwaad. Zo werkt de duivel. En nu zien we waarom ik vooruitgegrepen heb. Deze dienstknechten, deze valse apostelen, zijn dienstknechten van Satan. In welke zin? Dat ze de gemeente aftrekken van Christus. Dit is zo'n belangrijk criterium. Wij zijn als erfgenamen van de Grieks-Romeinse cultuur erg theologisch ingesteld. Nou, dat is ook niet zo erg. Er zitten mooie kanten aan, maar het is ook een gevaarlijke kant. Wij beoordelen elkaar met theologische maatlatten. Bijvoorbeeld door te zeggen van, dat wat jij daar zegt klopt niet met de belijdenis. Nou, de belijdenis is niet per se een theologisch document, maar het gaat wel sterk in die richting. Je neemt elkaar op theologisch terrein, leerstellig terrein, de maat. En dat moet ook wel eens. Maar Paulus heeft een heel andere maatstaf. En die maatstaf is niet of zij op bepaalde punten leerstellig ernaast zitten, ja of nee. Zijn maatstaf is de eenvoudigheid jegens Christus. En dat is zo'n belangrijke uitdrukking. Jullie zijn afgeweken van de eenvoudigheid en de reinheid, maar het is niet duidelijk of die woorden erbij horen in de handschriften. Maar in elk geval, de eenvoudigheid jegens Christus, wat is dat? Het doet een beetje denken aan wat we in de bergreden lezen over het eenvoudige oog. Een oog is een buitengewoon gecompliceerd orgaan, dus daar slaat dat woord eenvoudig niet op. Maar een eenvoudig oog is een oog dat niet heen en weer zwerft, van de een naar de ander kijkt. Maar dat een vast doel voor ogen heeft. Een enkelvoudig object. Dat is een mens die volledig gericht is op Christus. Paulus zegt, jullie zijn een bruid. En een bruid hoort aan een bruidegom te denken. En niet intussen met andere jongens uit te gaan en vriendschappen te sluiten. Zij hoort, haar hart behoort geheel en al aan de bruidegom. En zij bereidt zich voor op het huwelijk. Dat is de eenvoudigheid van een bruid. Die eenvoudigheid houdt in dat ze geheel en al gericht is op die bruidegom. En op niemand anders. En nu komt de slang. En de slang trekt haar weg van Christus. En dat kan hij op allerlei manieren doen. Hij kan dat doen door allerlei interessante nieuwigheden. Die de aandacht en de energie opslokken van zo'n gemeente, waardoor ze niet meer met Christus bezig zijn. Pas geleden hadden we een Heilige Geest weekend. En ik ben wel eens ondeugend, ik liet de mensen erin lopen. Door te vragen aan de mensen, we hebben een Heilige Geest weekend, dus wie staat er dit weekend centraal? En iemand riep uiteraard, de Heilige Geest. Ik zeg, dat is het foute antwoord. De Heer Jezus staat centraal, want dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest trekt onze harten naar Christus. Hij is gekomen in deze wereld om Christus te verheerlijken. Je kunt zodanig met de Heilige Geest bezig zijn, dat het allemaal daarover gaat, en vooral over de geestesgaven, dan gaat het over sensatie, en de aandacht wordt afgetrokken van Christus. Natuurlijk, je kunt het omgekeerde doen, alleen om over Christus spreken, en dan het werk van de Heilige Geest verwaarlozen, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar Christus moet centraal staan daarin. Er zijn allerlei dingen waar gemeenten achteraan lopen. Soms lijkt het puur op hobbyisme. Of om sensationalisme. Men is bezig met een nieuwigheid. Ik noem maar een simpel voorbeeld. Vasten heeft zijn eigen betekenis en doel en nut. Maar ineens is het een nieuwigheid die ontdekt wordt. En daar moet iedereen ook mee bezighouden. Men weet helemaal niet goed precies wat men dan doet met die energie die daardoor vrijkomt. Want vasten is nooit een doel op zichzelf. Het gaat altijd om wat anders. Maar men stort zich op deze nieuwigheid. Maar allemaal is men daarmee bezig. Maar het doel kan daarbij uit het oog verloren worden. Men is bezig met vernieuwing dit en vernieuwing dat. En ik moet zeggen, ik ben daar vaak heel blij mee. Want het tegenovergestelde is de totale verstarring. En daar staat Christus even min in het middelpunt hoor. Dus zo bedoel ik het niet. Ik ben niet tegen vernieuwing. Dat wilt u wel van me aannemen. Maar vernieuwing kan het doel op zich worden. Dan ben je bezig met allerlei nieuwigheden die je aftrekken van Christus. In plaats dat je de eenvoudigheid jegens Christus in stand houdt. Dat is Paulus angst. Paulus is niet bang, oh die broeders ondermijnen mijn theologie. Als het om de waarheid van Christus gaat, ja dan zou dat erg zijn. Maar het gaat niet om zijn theologie, om zijn lering, om zijn theorieën. Waar het Paulus om gaat is, elke valse apostel die mijn bediening ondermijnt, dat is niet tegen mij gericht. Die brengt de mensen, zoals het hier staat, een andere Jezus, vers 4. En een andersoortige geest en een andersoortig evangelie. Kan dat dan een andere Jezus? Wat moeten we met zo'n uitdrukking? Ja, dat kan. Je zou het kunnen vergelijken met een zinloze discussie die heel vaak gevoerd wordt en hete koppen produceert. Namelijk of de God van de Bijbel dezelfde is als de God van de islam. Nou, als je ergens een twistappel tussenin wil werpen, moet je zo'n vraag stellen. Onmiddellijk verdeelt het publiek zich in twee heethoofdige groeperingen. En het is een onzinnige vraag. Want aan de ene kant, ja, over welke God heeft Mohammed dan anders dan de God die hij van de christenen en de joden had leren kennen, de God van de Bijbel. Dus de ene groep heeft bij voorbaat gelijk. Maar die God, daar heeft hij zo'n verminkt beeld van gemaakt dat die God onherkenbaar veranderd is. Dus die andere groep heeft ook bij voorbaat gelijk. Maar het helpt ons om te zeggen, in zekere zin is het dezelfde God. Maar tegelijkertijd is het een andere God. Hij is onherkenbaar veranderd. Zo is het ook met een andere Jezus. Die mensen hebben het natuurlijk ook over die Jezus die in Nazareth opgegroeid is. En die in Israël gepredikt heeft. En in het jaar 30 aan het kruis gestorven is. Natuurlijk, ze hebben het over diezelfde Jezus. Maar ze hebben hem zo veranderd dat hij onherkenbaar is geworden. En in die zin is het dan toch een andere Jezus. Sommige mensen prediken de Jezus die op de kinderbijbel plaatje staat afgebeeld, altijd vriendelijk, altijd lief. Wij zongen als kinderversie, zijn stem was altijd vriendelijk. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Nou, dat is gewoon niet waar. Zijn woorden waren soms helemaal niet vriendelijk. Af en toe zei hij, wee u! En dan kwamen er een aantal tirades tegen de fariseeën en schriftgeleerden. Als ik dat tegen u zou doen, dan zou u knap verontwaardigd zijn. Nou, ik heb ook geen reden om het tegen u te doen, dat is het verschil. Maar zijn woorden waren allemaal lang niet altijd vriendelijk. En zijn stem was lang niet altijd zoet. Dat is een beeld, dat is een fondantachtige Jezus. Dat is een liefelijke Jezus en dat was hij ook, maar dat is niet het complete beeld. Het is een scheef beeld. Andere mensen hebben de gewoonte om hun kinderen constant bang te maken met Jezus of met God. Pas op, God ziet het. Pas op, kijk uit. En die kinderen ontwikkelen van jongs af aan het beeld van een boeman. Die constant op de loer ligt om te kijken of je weer iets verkeerds doet. En je daarop te pakken. Dat is een andere Jezus dan de Jezus van de Bijbel. Nou, dat zijn zomaar twee voorbeelden. En ik zou nog heel wat Jezussen kunnen noemen. Die allemaal andere Jezussen zijn dan de Jezus van het Nieuwe Testament. Het was pas ergens. Vandaag de dag heeft iedereen zijn eigen Jezus. Je kunt geen beweging je voorstellen. In het christendom, in het semi-christendom en in allerlei stromingen erin. De communisten hebben Jezus geannexeerd. Hij was de eerste communist. En ik weet niet wat, dus ook allerlei niet-christelijke stromingen. Hij was natuurlijk de eerste socialist. Hij was ongetwijfeld ook de eerste liberaal. Noem het maar op. Iedereen kan met hem uithalen wat je wilt, lijkt het wel. Maar het zijn allemaal valse Jezusbeelden. Jezus, de eerste New Age aanhanger. Jezus, de eerste gnosticus. Jezus, de eerste mysticus. Noem het maar op. Allemaal eenzijdige beelden. En er is een vloed aan literatuur. In mijn boek over Jezus heb ik een heleboel van die Jezusbeelden opgesomd en uitgeplozen om te laten zien waarom het valse Jezusbeelden zijn. Daar gaat het Paulus om. Want wat doen al die beelden? Ze trekken de aandacht af van Christus. Van de Christus der schriften. Als het er alleen maar om ging dat die mensen nou minder aandacht aan Paulus schonken, dan zou die er niet over in zitten. Maar als ze minder aandacht aan de Jezus zoals Paulus hem gepredikt had, de Jezus van het Nieuwe Testament, als ze daar dan minder aandacht zouden schenken, dat zou verschrikkelijk zijn. En daarom vergelijkt Paulus zich met die apostelen. En hij doet dat met tegenzin. Hij zegt keer op keer in deze hoofdstukken, ik gedraag me als een onwijze. En dat komt, het is heel beroerd om jezelf te moeten verdedigen. Of beter gezegd, je wilt niet jezelf verdedigen, je wilt de boodschap die je brengt verdedigen. Niet om jezelf, maar om hem, om wie het draait in die boodschap. Maar dat is bijna niet mogelijk zonder de indruk te wekken dat je toch voor je eigen persoontje opkomt. Alsof jij zo belangrijk bent. Ieder die zichzelf verdedigt of zijn bediening verdedigt, beter gezegd, die wekt de schijn bij onwelwillende mensen dat hij eigenlijk voor zijn eigen eer staat te knokken. Dat is niet te vermijden. En Paulus moet zich in allerlei bochten wringen. Om zijn punt te maken, om duidelijk te maken dat hij niet wil dat zijn bediening wordt aangetast, dat de Christus zoals hij die gebracht heeft wordt aangetast. Maar de tegenstander zegt, wacht, die Paulus die is constant zichzelf aan het verdedigen. Dan wordt daar ook weer wat kwaads van gedacht. En Paulus excuseert zich dat hij constant spreekt als een onwijze. In vers 1 hebben we het al gezien van hoofdstuk 11. Och, mocht u een weinig onwijsheid van mij gedragen. En zo zegt hij dat elke keer weer. En toch kan hij niet anders. Hij moet zijn punt maken. Eén voorbeeld. Dat hebben we ook al in de eerste Korinthebrief gezien. En hier komt het in een paar versen ook nog weer even ter sprake. In vers 7 en verder. Paulus had in Korinthe consequent geweigerd om geld aan te nemen. Niet omdat hij daar principiële bezwaren tegen had. Paulus zegt in 1 Korinthe 9. De arbeider is zijn loon waardig. De normale regel is dat degene die bediend worden door het woord, daar ook de arbeider voor betalen. Die moet ook leven. Dat is een heel simpele principe. Het wordt zelfs met een tekst uit het Oude Testament onderstreept. De dorstende os doet geen niet muilbanden. Maar Paulus had de vrijheid om daarvan af te zien. Dat was zijn zaak. Die gemeente kon dat niet zeggen. Van nou ja, we hadden gedacht Paulus, je moet er wat ons betreft maar van afzien. Nee, dat moest Paulus zelf. En Paulus deed dat ook. De Filippiërs bijvoorbeeld waren een gemeente van wie hij heel graag giften aannam. Want hij wist, om het zo eens te zeggen, die mensen konden dat geestelijk aan. En die gemeente in Korinthe was een zwakke gemeente. Paulus dacht, die kunnen dat niet aan. Want ze zullen denken dat ik daardoor te koop ben. Dat is maar een voorbeeld hoor, dat staat er niet bij. Ze kunnen daardoor denken dat ze invloed op mij, dat ze kunnen manipuleren. Dat heb ik ook meegemaakt. Ik heb meegemaakt, gelukkig weinig zelf, maar ook bij anderen, dienstknechten van de Heer. Die leefden van gaven en giften. Nou, dat is niet makkelijk. Want een van de bezwaren daarvan is dat je zelf de mensen van wie je afhankelijk bent makkelijk naar de ogen praat. Naar de ogen kijkt en naar de mond praat, moet even goed zeggen. De taal is vol spreekwoorden. Maar omgekeerd ook dat de mensen die jouw giften sturen ter ondersteuning, daardoor ook menen aanspraak op jou te kunnen hebben. Ze hebben je gekocht, ze hebben je ingehuurd, maar je bent niet hun dienstknecht. Dat is een lastige situatie. Normaal is zo, je werkgever betaalt je. Maar nu worden we ondersteund door gemeenten, door gelovigen, individueel of collectief. Maar de Heer is de baas. Hij is de werkgever van de dienstknecht. Maar soms denken de gelovigen, wij kunnen over hem beschikken, want wij ondersteunen hem toch. En als Paulus ook maar enigszins vermoedde dat dat de situatie kon zijn, dan nam hij geen geld aan. In Korinthe heeft hij keihard gewerkt met zijn handen. Hij was tentenmaker om niet van de Korintiërs afhankelijk te hoeven te zijn. En wat gebeurt er, dat zinnen we altijd zien in zo'n situatie. De critici, die maken daar misbruik van. Die zeggen, zie je, die Paulus is geen echte apostel, want apostelen leven van de mensen die ze bedienen. Kijk maar naar Petrus, die andere apostel, dat zijn echte apostelen, die doen dat wel. Maar Paulus nam geen geld, en weet je waarom hij geen geld aannam? Omdat hij wel voelde dat hij dat niet kon maken, want hij is eigenlijk geen echte apostel. Dan kom je in een situatie waarin je geen goed meer kan doen. Wat je ook doet, het wordt verkeerd uitgelegd. Dat zie je natuurlijk in de politiek waar men elkaar constant afmaakt als men van tegenovergestelde richting is. En waar je alles misbruikt. Je ziet dat nu in de strijd tussen Hillary Clinton en Barack Obama. Wat ook maar aan de andere kant even scheef dreigt te lopen, wordt voluit gebuit om maar eigen punten te scoren. Daar word je helemaal niet goed van. Dat is zo triest om dat gaten te slaan eigenlijk. Maar het is nog veel triester als dat gebeurt onder dienstknechten van de Heer. Zo werd er misbruik gemaakt van het feit dat Paulus zich liet ondersteunen door de gemeente Macedonië, met name Filippi, en geen geld aannam van de Korintiërs, terwijl zijn gedachte daarbij helemaal niet was dat hij geen echte apostel zou zijn. Nou, Paulus zegt dan verder ook vanaf vers 16, elke keer weer verdraag het als ik een beetje onwijsheid spreek. Hij zegt zelfs in vers 17, wat ik spreek, spreek ik niet naar de Heer. Ik heb u straks al gezegd, dat is heel eigenaardig als het gaat om de kwestie van de inspiratie. Hoe kan Paulus nou zoiets zeggen? We hadden een dergelijk probleem ook in 1 Korinthe 7, waar Paulus onderscheid maakte tussen wat de Heer zegt en wat hij zelf zegt. Maar lieve mensen, daar gaat inspiratie niet over. Je moet inspiratie niet verwarren met openbaring. God had bepaalde openbaringen gegeven en over andere zaken had Paulus geen openbaring ontvangen. Maar wat inspiratie is, dat is de schrift. De schrift is geïnspireerd. Wat wij in handen hebben is geïnspireerde schrift en daarom heeft het gezag. Maar waar Paulus dat wat hij opschreef vandaan had, of dat door de geest in hem gewerkt was, of dat hij een rechtstreekse openbaring had, dat is een verschil. Maar voor de inspiratie niet. Zo is het hier ook. Paulus zegt, oké, ik speel dat spel met jullie mee. Als jullie willen dat ik me als een onwijze gedraag door me op deze manier mezelf in de lucht te steken, als jullie willen dat ik zo mezelf verdedig, oké, dan doe ik dat. Dat is niet de wijze van de Heer. Want als dat zo was, dan zou ik helemaal niet over mezelf spreken, dan zou ik alleen maar over hem spreken. Maar jullie dwingen met moed. Door mezelf te verdedigen, verdedig ik de boodschap, verdedig ik mijn bediening en daarmee de zaak van de Heer. En dus moet ik spreken als een onwijze. En dat is niet de normale manier waarop de Heer wil dat we spreken. Maar toen Paulus het opgeschreven had, was dit voor ons geïnspireerde schrift. Dat moeten we goed uit elkaar houden. En dat betekent dus ook dat de methode die Paulus volgt op zichzelf niet verkeerd was. Alleen hij stuitte hem tegen de borst. Hij wilde niet graag zo spreken. Hij wilde niet over zichzelf spreken. Dat wil je niet. Als je alle eer geeft aan de Heer, dan wil je niet zo graag jezelf in dat zonnetje zetten. Want zo'n gevoel heb je dan. En toch doet Paulus het. En wat zijn we daar eigenlijk blij mee. Want daardoor horen wij dingen over de apostel Paulus die wij anders niet hadden gehoord. Niet wat zijn afkomst betreft. Dat is het eerste wat hij doet. Hij voelt zich gedwongen om te roemen. En hij zegt, oké, waar staan laten die valse apostelen zich op voorstaan in vers 22? Zijn ze Hebreeën? Dat ben ik ook. Dat is nog meer dan Israël, hè? Hebreeën zijn nakomelingen van Heber, een van de voorvaderen van Abraham. Waarschijnlijk komt dat van het werkwoord oversteken. Abraham was over de rivier gekomen, was een Hebreër. Abraham de Hebreër. Hij was nakomeling van Heber, maar ook degene die van de overzijde van de rivier gekomen was. Hebreeën. Waarschijnlijk betekent dat ook die groep onder de Israëlieten die ook nog Hebreeuws spraken. Heel veel Israëlieten kenden geen Hebreeuws meer. Dat was een verloren gegaane taal. Net zoals de meeste mensen niet meer vlot Middel-Nederlands kunnen lezen. Zo was dat toen ook. Het Hebreeuws was een verouderde taal. Daarom was intussen al een Griekse vertaling van het Nieuwe Testament ontstaan, zodat de Joden allemaal hun eigen Bijbel konden lezen. Maar de Hebreeuws sprekenden, daar zal de uitdrukking op betrekking hebben, dat was een bijzondere groep in Israël. Die hielden nog vast aan de heilige taal. Hebreeën zijn zij, ik ook. Israëlieten, ik ook. Abrahams nageslacht, ik ook. Zijn ze dienaren van Christus? Het stuit hem zo tegen de borst om zo te moeten praten. Ik spreek als een onzinnige. En dan zegt hij, ik bovenmaat. Als het daarom gaat, ik heb er een schemaatje van gemaakt, dan zou je rustig kunnen zeggen dat Paulus, dat zegt hij niet, dat zeg ik, ze allemaal de loef afstak. In de eerste plaats, gevangenschappen. Wie heeft er zo vaak in de gevangenis gezeten van al die valse apostelen als Paulus? In de tweede plaats, lijfstraffen worden hier genoemd. Stokslagen, geesteling, steniging. 5 maal 40 slagen min 1, dat was gebruikelijk. Want als je 41 slagen gaf per ongeluk, dan moest je zelf geslagen worden als tuchtiger. Je mocht niet verder gaan dan de straf reikte. Dus wat deed men? Men gaf er 39. Voor alle zekerheid. Vandaar die merkwaardige uitdrukking. 5 maal 40 slagen min 1. Geesteling. Steniging. Dat zijn lijfstraf. Paulus heeft het aan zijn lijf ondervonden. Paulus' lichaam zat vol met de littekens van de dienst van Christus. Doodsgevaren. En heeft hij het vooral over zijn reizen. Meer dan één schipbreuk geleden. Eenmaal zelfs een etmaal in volle zee doorgebracht. De gevaren van gezwollen rivieren. Daar waren geen bruggen, maar die moesten wel overgestoken worden. De gevaren van rovers onderweg. Daar denk je helemaal niet mee na. Paulus reisde wat af. Als wij met onze comfortabele bussen door Turkije reizen, is het moeilijk om je in te denken hoe Paulus al die afstanden te voet heeft afgelegd door onherbergzame gebieden, waar hij ook met rovers in aanraking kwam. En dan algemeen onwelgezinde lieden, valse broeders worden ze hier genoemd. En dan gebrek aan slaap, gebrek aan voedsel, gebrek aan drinken, gebrek aan kleding, gebrek aan warmte. Je wordt er doodmoe van als je het lijstje leest. Dit lees je niet in de handelingen. In het boek Handelingen horen we af en toe iets over wat Paulus heeft doorgemaakt. Maar hier hebben we een opsomming van wat we anders geen vermoeden gehad hadden. Wat een dienstknecht van de Heer. We leven in de Lijdensweek. En dat betekent dat we heel bijzonder nadenken, velen van ons, aan het lijden van de Heer Jezus. Overmorgen is het Goede Vrijdag. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen maar voor ons geleden. In 1 Petrus 2 lezen we, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. En in Johannes 12 ook, het tarwegraan valt in de aarde en sterft voor ons. Maar pal erachter staat, wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven voor mij over heeft, die zal het winnen. Daar is het een voorbeeld. Het lijden van Christus is ook een voorbeeld. Paulus zegt zelfs in Kolosse 1 dat hij nog heeft aangevuld wat aan het lijden van Christus ontbrak. Dat betekent niet het verzoeningslijden, dat was van Christus helemaal compleet. Daar kon niks aan worden toegevoegd. Maar als het gaat om het lijden van de Heer Jezus voor zijn gemeente, die gemeente bestond nog helemaal niet. Die hele waarheid van de gemeente is door Paulus onthuld. Met alle consequenties van dien ook aan de Efeziërs schrijft hij dat hij daarvoor in de gevangenschap zit vanwege deze waarheid. Hij leed onder dat wat hij verkondigde. Alles wat we hier lezen in deze opsomming in 1 Korinthe 11 betekent dat Paulus leed onder de boodschap. Predikers vandaag leven in een veel luxere situatie. Ze hoeven niet de harde consequenties te aanvaarden. In de Tweede Wereldoorlog was dat anders. Als vanaf de kansel dingen werden gezegd omdat men naar het geweten wist, men moet dat zeggen. Al was het dan de bezetter niet welgevallig. Er zijn er heel wat, ook in Duitsland zelf, mensen voor opgepakt die hun leven gelaten hebben. Omdat ze dingen zeiden waarvan ze dachten dat ze dat moesten zeggen. Overtuigd voor de aangezicht van de Heer. Met alle consequenties van dien. Paulus heeft een boodschap gebracht. En daarvoor onnoemelijk veel leed gedragen. Zijn lichaam was overdekt met de litteken. We hebben maar één voorbeeld uit Handelingen waar we zo'n heel verschrikkelijke marteling meemaken. Dat is, ik bedoel, waar we daarvan lezen. In Lystra wordt hij gestenigd. Normaal overleef je dat helemaal niet. Paulus zegt het hier ook in vers 25. Eenmaal ben ik gestenigd. Maar hij is 3 keer met roede geslagen. 5 keer kreeg hij die 39 stokslagen. 3 maal schipbreuk geleden. Wij lezen maar van 1 maal in de Handelingen. Een etmaal in volle zee doorgebracht. En dan, ik heb het u straks al gezegd, als ontknoping, vers 28, behalve wat van buiten komt. Al de gevaren die op je afkomen, waarmee je geconfronteerd wordt. Is er iets dat van binnenuit komt? Dat zit in je hart. Dat is elk van die gemeenten. Of het nou die in Filippi is, of die in Thessalonica, of die in Korinthe, of die in Rome, of die in Colosse, of die in Efeze, en dan nog een heleboel waaraan geen brieven geschreven zijn. Paulus kende ze allemaal en hij kende hun zorgen. De communicatie was niet zo goed, maar we lezen, als vandaag natuurlijk, maar we lezen van allerlei mensen die hem bezochten. En die hem nieuws brachten over de gemeenten. En Paulus heeft zoveel geleden van binnenuit. Dat is onvoorstelbaar. Wij denken wel eens dat we een heel bijzondere tijd leven van verwarring. We zeggen, ja, het is zo'n verwarde tijd in de christenheid. En je kunt wel zien dat de Heer spoedig komt. Nou, dat wil ik graag geloven. Maar niet op basis van die kwestie van de verwarring, hoor. Het is altijd verward geweest. Dit is Gods uithangbord. De gemeente van God op aarde. Dit is zijn etalage. Hier laat hij zien wat hij in Christus gewrocht heeft. Dit is zijn volk. En dat volk voor de etalage, dat iedereen van buiten de straat het kan zien. Dat gedraagt zich zoals we dat hier vinden. Misschien vindt u die hoofdstukken niet zo interessant, omdat er geen interessante leringen in staan. Maar wie dieper leest, wie dit op zich laat inwerken, die ziet het was precies net als nu. Op dit punt, als het gaat om de verwarring, om de vele stemmen die door elkaar heen klonken, als het gaat om de vele Jezussen, de vele soortige evangelies die gepredikt werden, de verschillende geesten die aan het werk waren in de christenheid, bijna vanaf het allereerste begin. En de een wist het nog beter dan de ander. En de een gebruikte zijn ellebogen nog meer dan de ander. En pushte zich voorwaarts nog meer dan de ander. En Paulus was daarbij een sta in de weg. Deze geweldige godsman, die moest het dus meer dan wie ook ontgelden. In de volgende hoofdstukken, de volgende keer dan hopen we hoofdstuk 12 en 13 te behandelen. En daar zie je dat heel in bijzonder in hoofdstuk 12, als hij daar heeft over zijn grote visioenen. En hoewel Paulus het verschrikkelijk vindt over zichzelf te spreken, zien wij daaruit wat een bevoorrecht mens dit is geweest. Wat God hem heeft laten zien. Wat aan geen mens is vergund geweest. Vandaag kreeg ik nog een mailtje waarin ik weer attent werd gemaakt op de Maria-verschijningen in Medjugorje, die daar al vanaf 1981 onafgebroken plaatsvinden. Maar met alle respect, ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar als je leest wat Maria allemaal te vertellen heeft, het is zo dun, zo weinig inhoudsvol, zo oninteressant. Wat de verklaring voor die verschijning is, ik weet het niet. Maar wat een verschil met wat we hier vinden. Met wat Paulus ons te vertellen heeft. Deze geweldige dienstknecht. Wat is God goed dat hij deze man die een vervolger van de gemeente was, bij zijn kraag heeft gegrepen. Om hem te maken tot de machtigste dienstknecht van de Heer. Die er ooit in de kerkgeschiedenis is geweest. Niemand is met hem te vergelijken. De grote kanjers daarna. Dat zijn allemaal uitleggers van Paulus. Maar hij heeft het ontvangen. Hij heeft het doorgegeven. En de werkelijk groten der aarde worden altijd vervolgd. Groot in de ogen van de Heer. Dat is het conflict tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad vanaf Genesis 3. Het begint al in Genesis 4. Kaïn vermoordt zijn broeder Abel. Dat is de eerste klap die het slangenzaad uitdeelt aan het vrouwenzaad. En het gaat door tot het einde. Uiteindelijk is Christus daar ook als slachtoffer van gevallen. De slang heeft hem de hiel vermorzeld. Maar ook zijn volgelingen. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen, zegt de Heer Jezus. Een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Al die apostelen van de Heer Jezus, behalve misschien Johannes, hebben allemaal de marteldood moeten sterven voor hun Heer. En Paulus ook. En Paulus heeft niet alleen met de marteldood gestorven. Och, dat was een onthoofding. Eén klap en hij was er vanaf. Omdat hij Romeins burger was, hoefde hij niet gekruisigd te worden, werd hij onthoofd. Dat was dan nog een bijzonder teken van genade. Wat voor Paulus veel erger was, dat was alles wat hij tijdens zijn bediening heeft doorgemaakt. Niet het einde, maar tijdens zijn bediening. En je kunt rustig zeggen dat alles wat Paulus van de kant van mede-christenen heeft ondervonden, En dat is vandaag aan de dag nog precies hetzelfde. Veel zwaarder, veel moeilijker, veel harder voor hem was dan wat de vijanden hem aandeden. Geweldige man, deze Paulus. Waarom is hij zo geweldig? Omdat hij zo geweldig gewezen heeft op zijn Heer. Deze Paulus kon zeggen met de woorden van 1 Korinthe 11 vers 1. Wees mijn navolgers, zoals ik van Christus. Amen.